1 Korinthe 4 vanaf vers 1, waar staat: Alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, welk ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten, en als dan zal er ieder lof hebben van God. En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om uwentwil, opdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij ziet, dat gij niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hebt? Alreede zijt gij verzadigd, alreede zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst, en nog, of gij heerst het, opdat ook wij met u heersen mochten. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want we zijn een schouwspel geworden der wereld en de engelen en de mensen. Wij zijn dwazen om Christus wil, maar gij zijt wijzen in Christus. Wij zijn zwakken, maar gij zijt sterken. Gij zijt heerlijken, maar wij verachten. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats en arbeiden, werkende met onze eigen handen. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders, want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lief en getrouwe zoon is in de Heere, welk u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle gemeenten leer. Doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot ulieden niet komen zou. Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heer wil, en ik zal dan verstaan niet de woorden dergenen die opgeblazen zijn, maar de kracht. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en in de geest der zachtmoedigheid? En dat is dan het gedeelte waarin de apostel Paulus feitelijk zijn hart lucht naar deze Korinthen. En het is natuurlijk een schriftgedeelte wat bepaald niet zonder verwijt is. Want wat hij hen verwijt is, en dat leest u niet meteen in dit hoofdstuk, maar wat hij hen verwijt is dat zij inderdaad leven naar het vlees, hoewel zij kinderen God zijn en uit de geest geboren zijn. En dat zij leven naar aardse menselijke maatstaven, want daar komt het in de praktijk op neer. En ik zeg meteen maar weer, dat zit u niet meteen in dit hoofdstuk staan, maar dat is nou eenmaal de algemene strekking van deze brief. En als ik het had moeten zeggen met de voorgaande hoofdstukken in gedachten, dan had ik moeten zeggen, zij wandelen naar eigen en in bijzonder naar menselijke, natuurlijke wijsheid, naar de wijsheid van deze wereld, waarvan de apostel 3 hoofdstukken lang betoogd heeft dat die wijsheid der wereld dwaasheid is bij God. En dus ook dwaasheid zou moeten zijn bij de Korintiërs, want daar komt het in het kort op neer. De gedachte is immers dat het niet gaat om ons leven als zodanig hier beneden op aarde. Het gaat niet om ons menselijk leven. En het is helaas ook nu nog een betrekkelijk hardnekkig misverstand dat de zegeningen die de Heer ons geeft in de eerste plaats zouden inhouden dat hij ons op betrekkelijk aangename wijze en voorspoedige wijze vooral door dit leven zou heen helpen. Dat is een misverstand, want dat is niet het werk Gods in onze dagen. Dat is ook niet het werk van Christus in ons en dus ook niet het werk van de Geest in ons. Wat de apostel uiteengezet heeft, is dat inderdaad de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt is En dat bovendien God deze wereld daarmede heeft losgelaten, zoals het trouwens heel expliciet en uitgebreid vermeld wordt in Romeinen 1. En voor zover de Heer in onze dagen opbouwend werk doet, doet hij dat niet aan de wereld, maar aan de gemeente. Want de gedachte is dat hij bezig is zijn gemeente te bouwen. Of met de termen van hoofdstuk 3, hij bouwt zijn tempel op het fundament dat eenmaal gelegd is. En wij als gelovigen maken deel uit, als het goed is, van die tempel. Dat wil zeggen, het werk wat de Heer doet in onze dagen heeft niks met de wereld te maken. Daar wil hij trouwens ook niet mee te maken hebben. Het werk wat de Heer doet is inderdaad de verzameling van een volk voor zijn naam. Uit de heiden inderdaad, zei Jacobus. Maar dat doet nou weinig te zaken. Maar hij verzamelt zich een volk voor zijn naam, een priesterlijk volk of een koninklijk priesterdom met de termen van Petrus. En Petrus gebruikt die term als hij spreekt over die tempel die de Heer nu bouwt in onze dagen, zodat ik dat rustig mag aanhalen. Want wat de apostel Paulus hier uiteenzet, is dat inderdaad God zelf de bouwmeester is van die tempel, van die woonsteden Gods in de geest, zoals die in zoveel brieven vermeld wordt. En waar wij ons afvragen hoe wij als gelovigen door het leven zouden gaan, is het antwoord snel te geven. De bedoeling is dat wij doen wat in ons vermogen ligt om bij te dragen aan de bouw van deze tempel. En dat is wat hier ook inderdaad uiteengezet wordt. Wat daarna volgt in de volgende hoofdstukken zijn allerlei zaken die verband houden weliswaar met aardse dingen. Hetgeen bij sommigen die niet goed opletten de indruk wekt alsof de Heer zich uitgebreid bemoeit met aardse zaken. Want er gaan toch vele hoofdstukken in Korinthe over. Dat is een beetje een misverstand. Men slaat dan de eerste zowel als de laatste hoofdstukken van deze brief over. De eerste drie zeker. Maar daarna ook zeker de hoofdstukken, nou laat ik zeggen, vanaf hoofdstuk 10 ongeveer. Daar ongeveer. En in ieder geval hoofdstuk 11 tot en met 16 slaat men dan over. Want daar spreekt de Heer over het werk wat hij inderdaad nu doet. De opbouw van de gemeente. En de gedachte is dat wij inderdaad aan die gemeente deel hebben. Eens brood. Deelachtig zijn, dat was inderdaad 1 Korinthe 10, dat we eens broods deelachtig zijn, leden zijn van het lichaam van Christus, en in die gemeente, in dat lichaam hebben wij dan ook een plaats, zoals het ingezet in hoofdstuk 12, 13 en 14, waarna in het bijzonder in hoofdstuk 15 gesproken wordt over de toekomst, waar het werk toe moet leiden. En het moet inderdaad wat ons persoonlijk betreft leiden tot wat we dan gemakshalve aanduiden als de opname van de gemeente. Maar bij die gelegenheid zouden wij inderdaad heerlijkheid ontvangen. En dus eindigt hoofdstuk 15, het laatste vers, met zo dan zij het standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Ik ken het bijna uit het hoofd, geloof ik, langzamerhand. Want dat is waar het om gaat. Die arbeid is niet ijdel in de Heren. Maar al die dingen die in de eerste, in de eerste deel van de brief besproken worden, zal ik maar zeggen, zo vanaf hoofdstuk 5 dus, 6, 7, 8 en 9, daar gaat het ongeveer om, eigenlijk 5 tot en met 9. Dat zijn inderdaad aardse zaken waarover weliswaar het een en ander te zeggen valt, maar het neemt niet weg dat het verhoudingsgewijs onbelangrijke zaken zijn, en dat zouden wij dan ook in de eerste plaats leren. Dat onbelangrijke zaken zijn, omdat wij ons zouden wijden aan de levende God, en dat wij zouden betrokken zijn inderdaad in het werk wat de Heer in onze dagen nu doet, of zoals in de tweede Korinthebrief staat, dat wij zouden zijn dienaren van het nieuwe verbond. Met daar precies hetzelfde verhaal nog een keer overigens, maar goed, daar ga ik nou maar verder niet op in. Wat de apostel dan ook zegt, hier meteen aan het begin van 1 Korinthe 4, is: alzo houdt ons in ieder mens als dienaars van Christus. Inderdaad, dienaren van Christus. Niet van deze wereld, niet van aardse zaken, niet betrokken in aardse wijsheid of wat het maar wezen mag, maar als dienaars van Christus en als uitdelers. Ja, een beetje ongelukkig vertaald denk ik altijd, uitdelers, want er staat feitelijk het woord voor rentmeesters, huishouders. U weet wel, oikonomos, de rentmeester, de huishouder. Als huishouders der verborgenheden Gods. Dat is niet alleen geven, het is ook nemen. Het is deel hebben aan die huishouding en verantwoordelijk zijn voor die huishouding. Zoals een rentmeester, naar Bijbels begrip, in feite een huishouder is en daarmee de beheerder is van het huis. En als dat voor iemand geldt, voor ongelovigen geldt, dan is het zeker voor de apostel Paulus, die inderdaad rentmeester is der verborgenheden Gods. Hij meer dan wie ook. Ik begrijp heel goed dat het in meervoud staat, rentmeesters. En ik praat ook inderdaad over ons. Alzo houden ons in ieder mens tot rentmeesters. Dat zit hem niet alleen vast op Paulus, maar het zit hem ook. Het is ook een uitspraak over zijn medearbeiders, in dit geval Sosthenes, die de medeschrijver wordt geacht te zijn van deze brief. Daar denken we nooit meer aan, maar het is natuurlijk wel zo. En het gaat erom dat Paulus in de eerste plaats rentmeester is der verborgenheden Gods, maar zijn medearbeiders net zo goed. Waarbij wij via die term verborgenheden Gods natuurlijk terechtkomen bij al die andere verborgenheden die in de Bijbel. Nee, al die andere. Al die verborgenheden die in de Bijbel genoemd worden. Hier wordt er namelijk geen een genoemd. Niet bij name althans. Maar via de term alzo, aan het begin van vers 1, weten wij toch meteen. Kennen wij toch meteen één van deze verborgenheden Gods. Dat is namelijk dat God, ondanks wat de wereld aanziet voor wijsheid, en ondanks wereldse wijsheid dus, bezig is met het bouwen van deze tempel uit het voorgaande hoofdstuk. Waarbij het woord uitdelers, in de oorspronkelijke betekenis van huishouders, natuurlijk bepaald op zijn plaats is, want wat er gebouwd wordt is inderdaad een huis, alleen niet een aards huis, maar inderdaad een huis Gods. Hemelshuis wilde ik nou ook nog niet zeggen, hoewel dat zou kunnen, maar een huis Gods, namelijk een tempel, een, wat de apostel noemt in Efeze, een woonstede Gods in de geest, of een geestelijke tempel, want dat is het. En voor het beheer daarvan en voor de bouw daarvan zijn de uitdelers verantwoordelijk. En ik zou niet weten waarom die term uitdelers vervolgens beperkt zou moeten worden tot Paulus en Sosthenes, dat was hem, hè. Ik blijf erin steken. We moeten die naam vaker uitspreken, hè. Sosthenes. Nou, Sosthenes moet je natuurlijk zeggen. Want wat dat betreft lijkt het Grieks veel op het Haags, weet je wel, met veel van die e-klanken erin, hè. Maar goed, laat maar zitten. Het geldt niet alleen voor Paulus en de zijnen. Het geldt voor allen die deel hebben aan die gemeente. Want allen zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Met de term dan maar weer even uit 2 Korinthe 3. Waar het om gaat is dat wij op een of andere wijze betrokken zijn in de bouw van dit huis namelijk. Dat is waar het om gaat. En wij doen dat. We bouwen het huis, of we zijn betrokken in de bouw van het huis, niet als dienaren van de wereld, integendeel als dienaren van Christus. Ja, terwijl ik daarover sta te praten, schiet mij steeds de naam van iemand door het hoofd, maar die naam zal ik proberen te vermijden. Maar ik kan toch niet nalaten erover te praten, over wat me door het hoofd schiet. Dat is de gedachte dat nou, dat zal ik het anders vertellen. U weet waarschijnlijk dat er een discussie bestaat, al jaren natuurlijk, altijd een discussie over de positie van de christen in onze dagen. In hoeverre die positie en de verantwoordelijkheid van de gelovigen een aardse is, of wellicht een hemelse. En heel concreet is de discussie dan altijd die van of een gelovige zou moeten stemmen of niet, weet je, politiek. Die discussie is dat, hè? Die kent u waarschijnlijk wel. Hè? Nou, dan las ik laatst een uitgebreid artikel van iemand die zei, nou, vroeger vond ik dat het niet moest, dat we niet moesten stemmen, want wij waren kinderen Gods en burgers van de hemel, enzovoorts. Hij zegt, maar ik heb mijn mening principieel veranderd. Want nu vind ik dat het wel moet. Zo principieel blijkt het trouwens niet te zijn, want het was altijd al een compromis, heb ik achteraf begrepen. Want hij zei, vroeger was ik 40% 60% tegen politieke betrokkenheid en 40% voor, dus was ik tegen. En nu schijnt het precies omgedraaid te zijn. 20% omgeschoven, dus nou is die 60% voor politieke betrokkenheid en 40% tegen. En hij noemt dat principieel. Zodat ik nu op zoek ben naar een nieuw woordenboek. Want volgens mij blijft het een compromis, nietwaar? Goed, een soort van coalitie dus toch. Maar de vraag is natuurlijk hoe het komt dat de man zijn mening veranderd heeft. Die zegt, nou, dat zit hem in de filosofie. En daar heb ik een woordenboek van waar daarin staat wat dat is, hè? Toch? Nee, we zouden niet lachen. Het is serieus. Er staat in mijn Bijbel wat het is, filosofie. Wijsbegeerte, weet je wel, in het Nederlands. Dat is ijdele verleiding die de mens niet tot Christus leidt. Volgens Colossense 2. En dat staat precies in het verband waarin wij nu spreken. Namelijk, want een paar versen verder staat... Zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Zodat ik nu in Den Haag moet navragen of een dode ook mag stemmen of niet. Toch? Dat was altijd het belangrijkste argument, hoor. Om daar niet bij betrokken te zijn, namelijk. Het argument is dat we der wereld gestorven zijn. Dat is een argument, daar is niet eens een compromis mogelijk. Het is nu eenmaal zo. Maar goed. Nou goed, er was van gedachten veranderd door de filosofie, door de wijsbegeerte. En het zat al zo dat hij via de wijsbegeerte had hij geleerd dat je onderscheid moest maken tussen structuren en gerichtheid. Heb ik onthouden. Structuren wordt dan onder verstaan de structuren waarvan men hier op aarde deel uitmaakt. Zo van men woont toch op een bepaalde plaats. Men is niet alleen Nederlands staatsburger, maar ook nog burger van een plaatselijke, weet je, een of ander dorp of zo, weet je wel. Een gemeente of zo. En ja, hoe moet je dat zeggen? Men heeft kinderen die gaan naar school, dus je bent betrokken bij school enzovoort. Men heeft een baan, dus in de baan heeft men allerlei relaties. Dat zijn structuren, en dat kan je niet ontkennen. Kijk, filosofie is wel degelijk verleiding. Het is ijdel, maar het is verleiding. Dat wil zeggen, er zit wel een kern van waarheid in, anders zou je ook niet verleid kunnen worden, nietwaar? Maar de gedachte is dan, ja, we maken toch van die dingen deel aan. En dat willen wij ook niet ontkennen. Dat is inderdaad zo. Maar hij zegt dan, dat zijn de structuren waarin wij leven en onze gerichtheid is naar de hemel. Maar als je het zo zegt, is onze gerichtheid naar de hemel een gerichtheid naar de toekomst. Er blijft weinig anders van over. Dan zijn we nu nog hier en straks in de hemel. Dat is ongeveer het verhaal. Zitten we vast in aardse structuren en we zijn gericht op die toekomst. Dan kun je wel zeggen, het is niet toekomst, maar het is nu al met Christus gezet in de hemel. Was hem ook niet ontgaan overigens. Maar wat er dan nu in de hemel is, waarop wij gericht zouden zijn, is mij wel ontgaan in ieder geval, in het artikel. Ik heb dat niet begrepen. He? Maar het hele verhaal is natuurlijk een grandioos misverstand, om de eenvoudige reden dat als we even de wijsbegeerte buiten beschouwing laten, maar gewoon de Bijbel nemen, u weet wel, die is wijsheid bij God, en wat de wereld wijsbegeerte noemt is dwaasheid, immers hebben we net 3 hoofdstukken lang bezien, dan komen wij tot de ontdekking dat wij weliswaar deel uitmaken van bepaalde structuren en daarin leven, maar welke zijn dat? Welke zijn dat? Dat duurt nog een paar hoofdstukken, eigenlijk voor het uitgebreid uiteengezet wordt hier. Maar in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 3, werd het uiteengezet. Namelijk, wij maken deel uit van een structuur, wel degelijk, namelijk van de gemeente. Een bouwwerk, dat is een constructie. En dus een structuur. Wij maken deel uit van die geestelijke tempel. Wij zijn levende stenen die toegevoegd, gemetsel betekent dat gewoon in het Nederlands hoor, die toegevoegd worden aan die ene levende stenen, gebouwd worden op het fundament enzovoorts. Of in andere termen, wij maken deel uit van het lichaam van Christus, daar nemen wij onze plaats in, als het goed is. Toch? Want hoewel het lichaam één is, heeft het toch vele leden. En wij allen, vele zijn, dus zijn leden van één en hetzelfde lichaam. En voor zover wij verantwoordelijkheden hebben, zijn het verantwoordelijkheden die we hebben als leden van dat lichaam van Christus, leden van de gemeente als zodanig. Dat is de structuur waarin wij leven. En die andere is naar Bijbelse maatstaven niet geldig. Die kunnen wij wel bedenken. Wij kunnen zoveel bedenken wat Bijbels ongeldig is. Hè? Kijk, als wij gaan filosoferen, dan zeggen we ook, wij zijn zondaren. Wij kunnen niet staan tegenover een rechtvaardig God. Dat is meer Calvinistische wijsbegeerde trouwens, maar vooruit. Laat me zitten. Maar we kunnen niet, nee, dat zeg ik niet, niet, Niet zomaar, hoor. Maar zo heet het officieel. Wij kunnen niet staan voor God. Maar de Bijbel zegt dat waar wij gelovigen zijn, zijn we kinderen Gods geworden en zijn wij volmaakt in hem. En onze menselijke filosofie zegt, wij zijn nog zo onvolmaakt, wij komen nog zoveel tekort. We vragen dan eventueel vergeving om. Misschien krijgen we dat of niet, maar daar liggen we misschien ook niet van wakker. Maar in ieder geval, wij zijn niet volmaakt en de Heer weet dat we onvolmaakt zijn. Die kan niet te veel van ons verwachten. Maar dat is niet een Bijbelse zaak. Een Bijbelse zaak is dat we met Christus zijn opgewekt, dat we volmaakt gesteld zijn in Christus, dat we met Christus gezet zijn in de hemel, in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, en dat hij ons bekwaam gemaakt heeft, niet om dienaren van de wereld te zijn, zodat we nog eens onze stem kunnen laten horen in de een of andere kamer, maar integendeel. Maar opdat wij inderdaad hem zouden dienen en dus betrokken zouden zijn in zijn werk. En dat is niet een werk aan de wereld, maar dat is een werk aan de gemeente. Dat zijn de structuren waarin wij leven. En dan is er ineens geen verschil meer tussen die wijsbegeerte die zegt dat er verschil bestaat tussen de structuren waarin wij leven en onze gerichtheid. Het is hetzelfde namelijk. Ik kan het verschil niet zien. Ik vind het een bespottelijk verschil. Alsof het over twee verschillende dingen gaat. Van deze structuren maken we deel uit en we richten ons op die andere. Nou ja, zelfs als die filosofie terecht zou zijn, hè, dan nog zouden we zeggen, nou ja, we leven wel hier, maar laten we ons in godsnaam richten op de dingen die boven zijn. En die structuren vergeten. Als het even kan, hè. Met andere woorden, het hele verhaal rammelt op een verschrikkelijke manier. En het is zelfs bijzonder onbijbels. Waar de schrift ons toe oproept, is om inderdaad dienaars van Christus te zijn. Om onze levens, en dat citeer ik maar uit Romeinen voor de gelegenheid. Om onze levens of onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En om tot de discussie terug te keren, dat is een heel gemakkelijke. Waarom zouden wij ons bemoeien met dingen die de Heer heeft losgelaten? Jawel.
Door zijn prediking.
Natuurlijk.
Spreekt hij van dat hemels huis wat gemaakt wordt. Ja. Maar hij was toch. Hij bouwde in notabene. Van die vergankelijke.
Ja.
Waarmee je ook weinig op vakantie gaat. Maar dat zegt iets over het aardse huis. Hè?
Jawel.
En hij bouwde het zelf. Dat deed iemand anders voor. Maar hij klaagde erover dat hij weinig gesteund werd door zijn broeders. En,
ja.
Maar ploeteren voor Paulus.
Ja, dat is het ook. Maar het aardse leven blijft ploeteren sowieso. Dat is het, ik denk uiteindelijk voor iedereen. Nou ja, daar kun je een uitzondering maken voor mijn buurman. Maar vooruit. Maar over het algemeen is dat nou eenmaal zo. En het valt ook niet te ontkennen dat wij als gewoon natuurlijke mensen een plaats hebben ergens in de samenleving. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij ons daarop zouden richten speciaal. En zeker wil het niet zeggen dat naar de wil van God zou zijn. Of dat we de Heer daarmee zouden dienen. Hooguit dienen wij daarmee onszelf. En ik wil niet eens zeggen dat er wat verkeerds mee is, want zo is het niet. Maar het hoort niet de boodschap, het is niet van een gelovige te zijn. Het is zeker niet een christelijke taak, christelijke verantwoordelijkheid, om in de wereld meer te doen dan wat rechtstreeks met ons persoonlijke leven en de instandhouding van ons persoonlijke leven van doen heeft. Dat is het dan, hè.
Je zegt dat ze zijn al in de wereld en
moet van de wereld. Ja, dat is het ook. Wij horen daar niet bij. Er zijn twee dingen waar je nooit over moet praten in gezelschap. En we zijn er in gezelschap. Het ene is politiek. En het andere is godsdienst. Dus we hebben hier twee onderwerpen waar we nooit over moeten praten. Dus dat wordt een probleem. Wordt sowieso een probleem dan, hè. Maar het punt zit er natuurlijk in. Een van de argumenten die gebruikt is bijvoorbeeld dat op een gegeven moment Sergio Paulus of zoiets. Hoe heette die man ook weer? Nou, ik ben zo slecht in namen. Er was een of andere stadhouder, zal ik maar zeggen, en die kwam tot geloof. En toen zei de Heer ook niet tegen hem dat hij nou een ander vak moest kiezen of zoiets. Zo is dat ook inderdaad. Maar als je het als vak ziet, als je het dus een beroep ziet, als een middel om aan de kost te komen of wat dan ook, is het prima. En de 1 Korinthe zegt ook, een ieder blijven waarin hij geroepen is. Dat wil zeggen, Neem je een bepaalde positie in? Nou, oké, daar is niks mee mis, tenzij je er persoonlijke problemen mee hebt. Maar neem niet weg dat wij als gelovigen, omdat wij gelovigen zijn, ons zouden richten op inderdaad de opbouw van de gemeente, op het werk Gods in onze dagen en niet op andere dingen. En al het andere, dat is niet verboden, maar al het andere is per definitie niet christelijk. Daarom ook niet meteen in strijd met christelijke beginselen. Hoeft niet noodzakelijk, maar soms wel, denk ik. Ik denk, als je dat als een christelijke taak ziet om te proberen Nederland een beetje van goede wet en een goede regering te voorzien, dan ben je echt onchristelijk bezig. Bijbelse waarheid van onze bedeling is juist dat de Heer de wereld juist op dat niveau, juist in die zaak, heeft losgelaten. En als je dat richt om de economie een beetje op gang te houden, dan kan ik me dat nog voorstellen. Daar heb ik minder problemen mee. Maar waar het gaat om macht, want dat is het feitelijke, in de wereld is het rechtstreeks in strijd zelfs met christelijke beginselen, met de beginselen van Christus zelf. Want ik blijf erbij, wat hij losgelaten heeft, zouden wij niet op moeten pakken, integendeel. En wat ons geleerd wordt, is juist dat we zouden uitgaan buiten de legerplaats, dat we getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw, dat wij inderdaad niet van de wereld zijn, hoewel wij in zekere zin in de wereld leven enzovoorts. En bovendien, in dit verband hebben we natuurlijk een heel eenvoudige uitspraak, die ook nog zelfs herhaald wordt. Eerst door de Heer Jezus, die zegt, zoek eerst het Koninkrijk Gods. En wat komt er dan? Twee? Wat is dan twee? Zoek eerst het Koninkrijk Gods, wat is dan twee? Niet eerst het Koninkrijk Gods en dan het Koninkrijk der mensen, zo. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en de rest dan, al het andere zal u toegeworpen worden. En als u vraagt wat is al het andere, staat het er gewoon bij. Dat wil zeggen, maar zijt niet bezorgd wat gij eten zult, zijt niet bezorgd waarmee gij u kleden zult. Kortom, de dingen gewoon helemaal van alle dag. Zulke onbelangrijke dingen zelfs zouden ons toegeworpen worden. Nou, onbelangrijk, dat bedoel ik niet, ze zijn belangrijk, maar het is toch een betrekkelijk laag niveau. Dus het ligt heel wat lager dan we zullen de wereld wel eens even verbeteren of iets dergelijks. Hè? Toch, hij zal ons dat toewerpen en het is die uitspraak die later in een gemeentelijke context geplaatst wordt, maar daarmee niet verandert, wanneer de apostel zegt, zoek de dingen die boven zijn, want wat is er boven? Christus. En wie is Christus? De koning van dat koninkrijk Gods. Boven is dat koninkrijk waarvan wij deel uitmaken. Dus het blijft hetzelfde. Zoek de dingen die boven zijn. Wat is het dan boven? Het koninkrijk Gods. Dat is daar in de hemel tot op heden verborgen. Dat is nou precies hetzelfde. En dan staat er zelfs achter. Niet alleen zoek de dingen die boven zijn. Maar staat zelfs zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus. En we weten dat wanneer Christus geopenbaard zal zijn die uw leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossense 3. En wat de aardse dingen betreft staat er dan meteen achter. Leg dan af. Leg af. Dat is een last die je onnodig meedraagt. En daarna lees je gewoon verder in Hebreeën 12. Laat ons dan lopen, de loop die ons is voorgesteld. En laat ons dus afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En laat ons zien op Jezus, de overste leidsman aan volleinde des geloofs, die inmiddels de loopbaan gelopen heeft en gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is het verhaal. Zie? Maar het punt is natuurlijk dat onze het milieu waarin wij leven, ja, milieu, dat woord kan je tegenwoordig niet meer gebruiken. Dan krijg ik last met de gemeentereiniging. Maar het milieu waarin wij leven is dat van de gemeente. Daar maken wij deel van uit. Daar hebben we een verantwoordelijkheid in, enzovoorts. En verder hebben we natuurlijk altijd de discussie, ja, maar mag je dan nog wel lid worden van de geitenfokvereniging? Dan zeg ik altijd, als het een christelijke is, dan is er niks tegen. Ik bedoel, het hangt er maar vanaf wat nou ja, dat is een oud voorbeeld wat mij door een evangelist ooit werd aangereikt. Dus ik praat het maar gewoon na, dan kan er niks miswezen, denk ik altijd. Hè? Dus waar het om gaat namelijk, is eigenlijk niet zozeer met wat wij doen of laten, maar het heeft te maken met onze intenties daarin. En waar het specifiek gaat Om hobby's als geit te fokken, zeg ik, hoezo, wat is er voor probleem aan? Maar hobby als politiek als hobby, ik heb altijd het idee dat Den Haag vol zit met hobbyisten. Daar hebben ze er heus niet meer van nodig, dan wordt het niet beter van. Toch? Waar het om gaat is dat als je al met politiek zou bezighouden, zou het moeten zijn om inderdaad te streven naar macht. Als je dat niet hebt, kun je daarin sowieso niks bereiken. En streven naar macht is uitgevonden door de duivel. Dat is de korte route, korte verklaring, kort begrip denk ik altijd. Hè? Streven naar macht is uitgevonden door de duivel, dus dat kun je rustig vergeten. Dat is een streven wat een gelovige in ieder geval totaal niet past. Ik denk ook dat het eigenlijk ook helemaal niet mag, wil ik niet eens zeggen. Die termen ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat het ook niet kan, dat het domweg niet mogelijk is. Als we uit zijn op macht, komen wij niet tot geloof. Maar als we tot geloof komen, moeten we ons onderwerpen. En iemand die op macht uit is, doet dat niet. Dus ik vind een beginsel wat volkomen strijdig is met geloof. En hoe die jongens in Den Haag dat hebben, dat moeten ze daar zelf maar navragen. Ik begrijp daar dus ook inderdaad niks van. Wij als gelovigen zouden niet heersen, zegt dit schriftgedeelte trouwens ook, op een iets lager niveau, maar niettemin, wij zouden niet heersen, maar in tegendeel, onze heerschappij komt pas in de toekomst. En waar het in de toekomst komt, is het niet de bedoeling dat we daar heden naar streven. En als wij toch streven naar heerschappij in de toekomst met Christus, als we daarop uit zijn, dan kan dat alleen wanneer wij nu hem dienen en heel ons leven lang een dienende functie vervullen. En dan kun je lang en kort praten en zeggen van, nou ja, maar een politicus vervult toch een dienende taak. Ja, dat is publiciteitstekst. Weet u wel, dat is heel leuk, maar zo zit het in werkelijkheid in ieder geval niet in elkaar. Er zijn geen dienaren, al worden ze ministers genoemd. Dat betekent dienaar, geloof ik, hè, minister. Er zijn geen dienaren, in tegendeel. Als ze de macht uit zijn, dat is het enige waar het om gaat. Het eerste waar het om gaat. Niet het enige, hoop ik. Maar goed, maar wel het eerste.
Zorgen over, hè? Aman, die had er ook zorgen over hoe dat verder moest met zijn heer.
Ja, die kon trouwens ook blijven in de positie die hij innam. Ja, die kon blijven in de positie die hij innam, zo is het nou eenmaal. Hè? Maar het streven naar zo'n positie voor een gelovige, zeker in onze dagen, lijkt mij een betrekkelijk onmogelijke zaak. Als je erin geboren wordt, bij wijze van spreken, dat kan, hè. Of als je dat al bent voordat je tot geloof komt, kan ik me dat allemaal voorstellen. Maar het maakt de positie van zo iemand niet meteen een christelijk. Het is niet meteen een christelijk werk. Daar gaat het maar om, hè.
Het is het oude conflict eigenlijk, hoe je als gelovige omgaat met de aardse overheid.
Ja.
Waar vele goed gelovige en goed bedoelde mensen in de oorlog ook
wel
moeite mee hadden met onderduikers. Hè?
Ja.
Mag dat nou? Hè?
Ja.
Het rare van het conflict dat je Joodse mensen, hè, van de volk van God, hè, verborgen en aan de andere kant gekweld werd door zorg van, ja, maar dit mag niet, want ik doe iets wat tegen de overheid indruist.
Ja.
En de oude discussie van, ja, maar je moet toch ook belasting betalen, dat wordt dan ook altijd gezegd. Hè? Dat is die structuur waar je in zit en waar je niet onderuit
kan. Ja.
Van, ja, maar ik ben toch uitgegaan uit? Ja, nee, maar je moet toch belasting betalen.
Ja.
Als je uitgegaan bent uit, dan zal het je worst zijn of je betaalt belasting betaalt, want dat geld interesseert je dan niet meer, hè?
Nou, dit is een sterke. Inderdaad, wij achten die dingen te hoog. Daar zit in werkelijkheid het echte probleem. Ik persoonlijk heb niks tegen iemand die zich met politieke zaken bezighoudt of met puur wereldse zaken ofzovoort. Zolang je dat als een lolletje ziet of zo, als je dat voor een aardigheidje vindt of gewoon plezier in heeft of wat dan ook. Vooropgesteld dat in de andere kant zijn verantwoordelijkheid als kind van God verstaat, maar dat is wel aan de andere kant. Maar of je nou zo bezig kunt zijn in politieke zaken, dat lijkt mij toch moeilijk.
Kun je trouwens wel stellen of de overheden van deze bedeling van Gods wegen zijn? Dat is wel zo sterk voor de toekomst.
Daar is ook een misverstand over in het spel. De gedachte is dat de overheid dienaresse Gods is en dus door God is ingesteld. Maar dat wil nog niet zeggen dat God dus ook de verkiezingsuitslag bepaalt. En als het dat wel zou betekenen, als God bepaalt wie er in Den Haag, zal ik maar zeggen, in al die kamers zit, dan hoef je dus ook niet te gaan stemmen. Dat is duidelijk. Dus in alle gevallen heeft dat geen uitwerking. Nee, de gedachte is dat de overheid als instelling, als instituut, inderdaad door God is ingesteld. En dat is inderdaad waar, maar niet als dienares van het volk, maar als dienares van God. Zodat zo'n overheid ook inderdaad verantwoording verschuldigd is aan God zelf en niet aan ons. En niet aan het volk dus. Goed. Maar die instelling die blijft bestaan, maar het neemt niet weg dat de schrift leert, ja, in verband met oud-testamentische tijd, dat God zich bij gelegenheid, maar incidenteel was dat, bemoeide met de gang van zaken onder de volkeren, met de regeringen en zo, bij gelegenheid. Niet van dag tot dag, uiteraard heeft het geen zin. Maar bij gelegenheid, dat wil zeggen, hij stelt de mensen aan. Bij gelegenheid, dat is wat we in de schrift lezen. In elk geval, met bepaalde doelstellingen uiteraard. Maar wat wij vervolgens leren over nieuwtestamentische tijd, is dat de overheid in de wereld, de hoogste overheden die er zijn, hebben Christus officieel verworpen. Het resultaat is dat God die wereld heeft losgelaten. Wat hij heeft ingesteld, heeft hij niet opgeheven. Het bestaat dus ook inderdaad nog. En het is nog steeds een goddelijke instelling dat de volk een eigen regering heeft, zal ik maar zeggen. En dat de mensen verdeeld is in aparte volkeren. Die bewaar ik voor Zuid-Afrika. Dat de mensheid is ingedeeld in aparte volkeren. Dat is inderdaad een goddelijke instelling. Maar neemt niet weg dat God er zich niet meer mee bemoeit. En voor zover hij het doet, nog veel incidenteler dan vroeger. Maar dan nog alleen om te zorgen dat zijn werk in onze dagen inderdaad voortgang kan vinden. Vandaar dat tot ons gezegd wordt dat we eventueel zouden bidden. Er wordt op sommige plaatsen worden gezegd dat we zouden bidden voor de overheid, maar niet omdat het dan met het land zo goed zou gaan, maar opdat wij vervolgens een gerust en stil leven zouden hebben. En het belangrijkste wat de heer van onze overheid in Den Haag, zal ik maar zeggen, verwacht, is dat die overheid ruimte genoeg laat aan ons gelovigen om onze levende God te dienen. En voor de rest maakt het niet uit. Zo is dat nou eenmaal. Kortom, waar het om gaat is eigenlijk ook niet wat wij doen of laten, maar de intentie waarmee het gebeurt. En de hele discussie over of een gelovige op grond van gelovigen, op grond van het woord God, zich zou bezighouden met dit soort aardse zaken, die discussie die kan meteen beëindigd worden. Het antwoord is nee. Zodra ter discussie gesteld wordt, is het antwoord nee. Maar zolang er niet over discussieert, is er niks aan de hand. Je kan doen en laten wat je wil. Alle dingen zijn mij geoorloofd, enzovoorts. Maar alle dingen zijn daarmee nog niet van God gewild. Nou goed, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Ja, ik begrijp trouwens niet waar sommige gelovigen dan de tijd en de gelegenheid en de concentratie vandaan halen om zich daarmee bezig te houden, alsof er niet belangrijke zaken te doen zijn dan aardse politiek. Dus ik vrees toch dat het van alles van doen heeft met de dingen waarmee een mens zich vult. Als iemand op dit punt van standpunt verandert, dan weet ik wel hoe het komt. Dat komt door menselijke filosofie. Heel simpele zaak. Trouwens, ik moet altijd lachen, want de man in kwestie die beweerde dat er niks op tegen was om ons gelovige stem te laten horen in de Tweede Kamer. Maar kijk, want dat is nog, de Tweede Kamer is nog heel wat anders dan deel hebben aan de regering. Daar zou je wel problemen mee hebben. Er zijn toch nog redelijk intelligente mensen in de zaal. Gelukkig.
Hè? Maar die man, die was er toch ook, die vroegere leider van de GPV, hoe heet die man ook alweer?
Jongeren.
Jongeren, ja, dat was zo'n man, daar kreeg je het gevoel van, die heeft totaal geen invloed. Maar hij stond wel met zijn Bijbel open op dat, in die Tweede Kamer.
Jawel.
Dat mag me in de tijd wel aan.
Jawel.
Hoe zie ik dat ook wel.
Ja.
Dat was een soort van, dat is een roepende in de woestijn.
Jawel, leuke situatie, een aardige situatie.
Geeft een goed
getuigenis
en zo.
Misschien ook goed, al denk ik niet dat het goed de beste plaats is om het evangelie te prediken. Ik denk dat je dan beter de kroegen in kunt gaan dan. Ik denk aan het leger des Heils dus, hè? Vroeger. Dan? Ja, sorry dat ik dat moet zeggen, maar leger is vroeger dan, die de evangelie predikte, waar dan ook, maar in de Tweede Kamer. Maar het probleem is natuurlijk dat we hebben het hier over principiële, als het niet principiële is, hoeven we er niet verder over te praten. Dan doet ieder maar wat hij denkt te kunnen verantwoorden. Maar als het principieel is, dan kun je het niet maken laten we zeggen, Kamerlid te zijn en daarna een eventueel verkiezingssucces af te wijzen. Zeggen, ja, zover gaat het. Ik mag wel in de Kamer zitten, maar ik mag niet minister worden, want dan draag ik verantwoordelijkheid. Dat is, ja. Maar wat schreef Johan Bos er ook alweer over? Die zei, het is een eventueel electoraal succes, zou een zegen van de Heer zijn, waarmee deze man, die dat artikel schreef, dan danig in zijn maag zou zitten. Dan zegent de Heer je actie, zal ik maar zeggen, en dan ben je de grootste partij ineens geworden of zo, dan moet je een regering formeren. Ben je mooi klaar mee? Nou, dat gaat dus niet. Dat is dus ook niet principieel, integendeel. Wat het dan wel is, ijdele verleiding, denk ik. Het richt de aandacht, de capaciteiten van de mens op de verkeerde dingen. En ik bedoel natuurlijk, het richt de aandacht van de gelovigen op de verkeerde dingen. Alsof het zou gaan om het oude Calvinistische beginsel, met excuses aan Calvin wellicht, maar het was een Calvinistisch beginsel. Het koninkrijk gods nu op aarde. Nou, de Heer wil het koninkrijk niet eens op aarde brengen vandaag. Integendeel, hij wil ons in de hemel brengen. Dat is precies het tegenovergestelde. En daar zouden wij inderdaad op gericht moeten zijn. En als het slecht gaat met ons land, dan zouden we daar als gelovigen niet iets aan moeten doen langs politieke weg, maar we zouden daar wat aan moeten doen via de prediking van het evangelie. Als we er al wat aan zouden moeten doen om die reden. Het is niet een goed argument hoor. Het is niet een goede reden bedoel ik om het evangelie te prediken. Ook de prediking van het evangelie is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus volgens Efeze 4. En dus nooit een werk tot bekering van een land of iets dergelijks. Hè? Dat is nooit de bedoeling ervan geweest. Altijd voor de hemelse dingen bestemd. Nou goed, kunnen we dus rustig vergeten. Maar wat ik eigenlijk alleen maar naar voren... Ik had er natuurlijk nooit over moeten beginnen. Maar wat ik eigenlijk alleen maar naar voren wilde brengen, is dat wij als gelovigen deel uitmaken van dat werk Gods in onze dagen. Toegevoegd zijn aan die geestelijke tempel. Of eventueel toegevoegd worden aan die geestelijke tempel. Maar in ieder geval dat we leden zijn van dat lichaam van Christus enzovoorts. Daar hebben we deel aan. En daarin dragen wij ook een verantwoordelijkheid. Dat is ook, en dan loop ik weer op de dingen vooruit, dat is ook de strekking en achtergrond van de beruchte uitspraken uit 1 Korinthe 11, waar gesproken wordt over wat wij het avondmaal noemen, waar gezegd wordt, ieder beproeven zichzelf, en wie eet en drinkt zichzelf één oordeel, enzovoorts. Dat zijn ernstig klinkende uitdrukkingen. Ze zijn ook ernstig, maar de gedachte van dat schriftgedeelte is eenvoudig deze, dat het zeer inconsequent en zeer onprincipieel is om wel deel te nemen aan het avondmaal, brood en wijn tot zich te nemen, terwijl men in de praktijk van het leven helemaal niet als een lid van het lichaam van Christus door het leven gaat. En zich van die samenhang waarvan men een deel is, helemaal niet bewust is. En als men de Heer niet wil dienen en zijn plaats ook in de praktijk als lid van de gemeente met een hoofdletter dus niet wil innemen, zijn verantwoordelijkheid niet kent enzovoort, en men neemt dan toch deel aan wat we dan het avondmaal noemen, neemt deel aan brood en beker, dan is dat zeer inconsequent, omdat men in zo'n eenvoudig type uitdrukking geeft aan zijn verbondenheid met Christus en de gemeente, maar in de praktijk van zijn leven doet men dat helemaal niet. En zo eet en drinkt men zichzelf een oordeel en veroordeelt men zichzelf. Dat is waar het op neerkomt. Dat is de betekenis ervan. Waarmee de apostel dus eigenlijk het omgekeerde zegt van wat velen denken dat hij zegt. Hij zegt niet, als je niet goed genoeg bent, mag je niet deelnemen aan brood en beker. Hij zegt, jullie nemen deel aan brood en beker. Nou, leven dan ook in overeenstemming mee. In die volgorde. Als je uitdrukking geeft aan je verbonden, via zo'n type, aan je verbondenheid met Christus en de gemeente, wel leef dan dienovereenkomstig. En dat is waar de hele brief over gaat. waarbij de type van het avondmaal in 1 Korinthe 10 en 11 inderdaad als voorbeeld gebruikt wordt. Dat zijn de structuren waarin wij als gelovigen leven en al het andere heeft niks met ons geloof te maken of met onze wedergeboorte of met onze positie van God. Al het andere is voor God dood. Als je het even over nadenkt, even dat hemelse goddelijke standpunt inneemt, even tot de troon der genade nadert voor de gelegenheid om de dingen van de bovenkant uit te bezien, dan wordt het allemaal heel betrekkelijk en zelfs belachelijk, want betrekkelijke dingen zijn vaak belachelijk. Want dan van bovenuit gezien gaat die wereld zijn gang, maar die wereld heeft God losgelaten. Die wereld daar beneden weet wel. Die heeft God losgelaten. God heeft gezegd, nou zoek het dan maar een poosje uit. Een jaartje of... een jaartje of 2000 of zo. Op zijn kalender uiteraard. Hè? Niet op de onze. Maar... Maar dat werk wat ik zou doen, doe ik in de toekomst alsnog. Maar zoek jullie het maar eens een poosje uit. En intussen zullen jullie door die wijsheid niet tot mij gekomen zijn. Intussen zal ik door iets volkomen dwaas, zal ik mij een volk verzamelen en uitermate verhogen. Een volk wat straks heerschappij zal hebben over jullie daar beneden. En bij dat werk zijn wij betrokken. Het is een beetje onzinnig om ons als gelovigen, juist omdat wij gelovigen zijn, want dat bedoel ik te zeggen, om ons omdat wij gelovigen zijn bezig te gaan houden met het bestuur van een volk of aardse zaken of zoiets. Omdat de Heer juist dat heeft, dat is het juist wat hij heeft losgelaten. Waar anders dan?
Dat is juist die wandel in de hemel, dan zie je het.
Dat is het verhaal van Filippenzen, onze wandel, ons burgerschap. Eigenlijk staat er gewoon een woord voor politiek, hoor. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel van dezelfde afkomst. Onze politiek is in de hemel, maar tegelijkertijd heeft het van doen met onze wandel. En daarmee is het dus volstrekt goed vertaald. Want u kent de term waarschijnlijk uit Filippenzen 4. De Statenvertaling zegt, onze wandel is in de hemel. En de nieuwe vertaling zegt, ons burgerschap is in de hemel. En als je die beide begrippen bij elkaar optelt, dan heb je de eigenlijke betekenis van de term. Maar politiek dekt dat heel goed. Waar staat er? Polituima of politeia? Of zo. Politeia. Oh, in het Haags politeia. Maar goed, laat maar zitten. Met de R dus weer, hè. Maar dat even terzijde. Maar onze politiek is inderdaad in de hemel. Want daar horen we thuis, daar hebben we burgerschap. En daarin leven wij, in die hemelse dingen. Daartoe zijn we ook in de hemel gezet. En omdat dat de structuur is waarvan wij deel uitmaken, zijn we daar ook op gericht. Dat wil zeggen, dat is gewoon twee keer hetzelfde. En voor de rest is filosofie leuk.
Als je er goed over nadenkt, is het eng. Hè? Want eigenlijk komt het erop neer dat je zegt niet meer te spreken. Want je geeft iemand anders je stem. En die mag voor jou spreken.
Je geeft je stem. Ja, dat is helemaal sterk.
Stem geven.
Ja.
Ja. Die ander op wie jij dan stemt, ja, die spreekt voortaan voor jou. Ja. Dat is dood, hè?
Nou, als je dan echt filosofie erop loslaat, krijg je dus dit soort uitspraken. Dat is echt een filosofie. Je geeft iemand anders je stem, dat wil zeggen, je maakt dat hokje rood en voortaan hou je je mond. Want die ander die gaat namens jou staan praten daar, nou, ik vertrouw niemand. Hè? En zeker niet iemand die zegt dat je als christen juist je met pedofolie, ook al is hij maar 60% voor. Hè? Hij was ook niet verkiesbaar, geloof ik. Maar als we tijd van leven hebben, komt dat nog wel, vrees ik. Want die richting ga je dan automatisch op, hè. Ik bedoel, dat doe je toch niet? Bovendien, wat wij ontvangen hebben, is juist een stem. We hebben het woord wat we zouden spreken, het woord Gods. En dat is een woord niet tot heerschappij in de wereld, tot in onze dagen niet, maar integendeel is een woord dat geest is en leven, dus tot opbouw van de gemeente, een woord tot eer van God, en dat is heel wat anders. Bovendien, als je beseft in welke problemen, laat ik dicht bij huis blijven, in welke problemen Nederland op het moment verkeert, en je laat daar wat Bijbels licht opvallen voor de gelegenheid, hè, over hoe het eigenlijk zou moeten zijn, en hoe het nu is, dan begrijp je toch ook dat er geen doen meer aan is, hè? Dat er niks meer aan te doen valt. Wat er moet gebeuren is duidelijk genoeg. Bekering van het volk als zodanig, dat zal uiteraard niet gebeuren in onze dagen. Dus wachten we op de wederkomst van Christus. En dan zullen we onze bijdrage daaraan ongetwijfeld kunnen leveren.
Dan hebben we een stem.
dan hebben we een stem. Dat is ook echt zo, want dan zijn we de engelen gelijk en engelen zijn boodschappers per definitie. Dus wat we dan mogen doen, is de boodschap brengen. En soms denk ik, maar dan ben ik helemaal heel ver van 1 Korinther 4 weer af. Soms denk ik dat als in Openbaring gezegd wordt dat daar een engel is in de toekomst, hè? Predikende het evangelie, het eeuwig evangelie. Dan heb ik me altijd afgevraagd, hoezo één engel? Lijkt dat niet wat erg weinig? Eén engel, voor heel de wereld. Maar waarom zou die engel nou niet de gemeente kunnen zijn? Eén engel. Eén boodschapper, dus, want dat is wat het woord betekent. En waar de term engelen wel vaker gebruikt wordt in verband met de gemeente, en zeker in verband met Christus, en dat is Christus en de gemeente, lijkt me dat niet zo ver gezocht, zodat onze grote verantwoordelijkheid in de toekomst ongetwijfeld, daar meen ik echt ongetwijfeld, is dat door ons op wat voor wijze dan ook het woord Gods bekendgemaakt wordt in de hele wereld inderdaad, en in verband met de openbaring van zijn koninkrijk. En dan hebben we zelf een stem dus.
Uiteindelijk zegt Hebreeën 1 dat er één sprak.
Ja, nou ja, het komt ook van een eenheid natuurlijk, hè. Maar nee, de gedachte is inderdaad dat de gemeente beschreven wordt als een koninklijk priesterdom of als een priesterlijk koninkrijk. De verantwoordelijkheid voor de koning is inderdaad die van heerschappij oefenen natuurlijk, maar om een volk tot God te brengen. Aan de andere kant, de priesterlijke verantwoordelijkheid is de prediking bekendmaken, het handhaven van het woord Gods. En dus ook recht doen, recht spreken zelfs. Nou, als de gemeente dan zo'n koninklijk priesterdom is, dan vraag je toch af wanneer die gemeente dan die koninklijke en priesterlijke verantwoordelijkheid zal vervullen.
Is die uit de tempel
komen? In de toekomst dus, hè? Ja. Ja, precies, ja. Precies. Zijn tempel en paleis hetzelfde. Maar die verantwoordelijkheid, die taak heeft de gemeente straks in de toekomst. Hoe je dat moet voorstellen, ik heb er geen idee van. En voor zover ik een idee van heb, ga ik er nou toch niet op in. Maar in de toekomst ligt onze taak. En dat is waar de apostel wel degelijk over spreekt hier in 1 Korinther 4. Want hij beschouwt die Korintiërs als heersers. Hij zegt in vers 8, maar daar kom ik natuurlijk later wel op terug. Hij zegt in vers 8, zonder ons hebt gij geheerst of hebt gij uw heerschappij aanvaard, want dat kan het ook betekenen. En dat laatste lijkt mij meer voor de hand te liggen. Zijt gij begonnen met heersen, betekent het dan. Zonder ons hebt gij geheerst en dan zegt de apostel, maar was dat maar zo. Want als dat zo was, dan zouden wij met u heersen, maar, zegt hij, zo is het niet, want wij heersen niet, wij worden verdrukt. Wij worden vernederd, wij zijn niet verhoogd, wij worden vernederd in de wereld. Maar het betekent wel dat die heerschappij straks in de toekomst gerealiseerd zal worden. Maar dat is uiteraard in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Daar zullen we als gemeente in betrokken zijn. Maar ik moet wel zeggen dat onze betrokkenheid erin is in en vanuit de hemel. Maar niet terwijl we een positie hebben op aarde, want die hebben we niet. Hè? Nu al niet en dan ook niet. We blijven een hemels volk, toch? Nou goed, misschien hebben we het daar nog eens over. Maar terug naar vers 1. Alzo, namelijk op de wijze die in hoofdstuk 3 beschreven wordt, houdt ons ieder mens als dienaars van Christus. Niet als dienaars van het volk of iets dergelijks. Zelfs niet primair als dienaars van de gemeente. Hoewel dat er wel in opgesloten ligt uiteraard. En bij andere gelegenheid zegt de apostel dat ook, hè, dat hij dienaar is geworden van de gemeente. Maar in de eerste plaats dienaar van Christus, en de gemeente is immers het lichaam van Christus, dus dit is de betere manier om het te zeggen, de hogere manier. Dienaars van Christus en rentmeesters en dus beheerders der verborgenheden Gods, en dus als dienaars, namelijk ministers, want dat is wat het woord betekent, hè, minister, als dienaars van dat koninkrijk van God wat verborgen is tot op heden, in overeenstemming dus weer met Colossens 3. Zoek de dingen die boven zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God of iets dergelijks. dus als rentmeesters, uitdelers, huishoudens eigenlijk, van de verborgenheden gods. Maar er blijven ook verborgen dingen. Want de gemeente maakt geen deel uit van de wereld, is voor de wereld feitelijk ook niet te zien. Wat de wereld ziet, is het zogenaamde christendom. Eventueel te beschouwen als een wereldgodsdienst, onderverdeeld in vele denominaties, kringen en sekten en hoe dat allemaal maar heten mag. Zo wordt er tegenaan gekeken, maar zo zouden wij er niet tegenaan kijken, zo kijkt de wereld er tegenaan. Waar wij op zien is op de Heer zelf, wiens lichaam wij geworden zijn, of van wiens lichaam wij leden zijn. En die zouden wij dienen. Hoe dat er naar buiten uitziet, heeft er verder niks mee van doen. Maar daar zijn we dienaren van, dienaren van Christus. En van die dienaren of van die rentmeesters, zegt vers 2, wordt verwacht of vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dat wil zeggen dat elke gelovige, deelhebbend aan die gemeente en het werk Gods in onze dagen, trouw zou zijn inderdaad aan Christus, wiens dienaren wij zijn. En dat is de enige aan wie wij trouw zouden zijn, dan wel beloven. Waar nog bij komt, maar dat is wat ons in het Nederlands helaas gewoonlijk ontgaat, dat geloof en trouw hetzelfde is, maar dan ook echt hetzelfde. Geloof is trouw en trouw is geloof. Als wij geloven in Christus, wil dat zeggen dat we hem trouw zijn en ons aan hem hebben onderworpen. Of zoals Petrus het zei, die met die onderwerping iets meer moeite had en die gebruikt dus ook sterkere termen. Die zegt niet alleen onderwerpen, maar die zegt zelfs vernederen. En hij zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En waar we macht zoeken, dan u. En hij zal u verhogen. Eventueel, denk ik. Maar eigenlijk is het wel zo. Waar wij ons nu vernederen onder die krachtige hand Gods, zal hij ons verhogen. Naarmate we hem nu dienen, zullen we in de toekomst met hem heerschappij hebben. Dat is de gedachte. En waar we hier heerschappij zoeken, zullen we het in de toekomst niet krijgen. Nou begrijp ik, ja, ik hoor u denken hardop van, nou, ik hoef eigenlijk helemaal geen heerschappij. Nou, dat is dan het beste. Dan blijft het gewoon, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, wees hem trouw, dient hem, enzovoorts. En verder gaat onze belangstelling vermoedelijk niet, en hopelijk ook niet, maar niettemin, het is wel degelijk zo dat dat in de toekomst zal leiden tot onze verhoging. Dit is nou eenmaal. Het is niet voor velen een argument en voor velen is het ook het laatste argument. En in sommige schriftplaatsen is het een argument wat je nauwelijks leest. Dat wil zeggen, er staat er zo verdekt opgesteld dat je er gewoon overheen leest. Maar het blijft altijd het Bijbelse argument en het blijft altijd de gedachte dat wij zouden onze hoop stellen op de toekomst waarin we zullen delen in de heerlijkheid van Christus en in zijn verhoging. Maar waar wij dat doen, zouden wij nu dus hem dienen. En dus in hem geloven, maar daarmee aan hem trouw zijn. En wat ik eigenlijk moet zeggen, naar aanleiding van vers 2 van 1 Korinthe 4, is dat het belangrijkste in onze dienst niet is de inhoud van onze dienst. Het gaat er niet speciaal om op welke wijze of waarin wij de Heer dienen in ons leven. Het gaat erom dat wij slechts trouw zijn. Voor de rest maakt hij het namelijk uit. Van ons wordt verwacht dat wij trouw zijn. Dat is de wijze waarop we hem dienen. Trouw zijn in de dingen die de Heer ons heeft toevertrouwd. En dat hij ons verschillende dingen toevertrouwt. Mede omdat wij dus ook inderdaad verschillende lichamen zijn van het lichaam. Dat is een duidelijk Bijbelse zaak. Maar van ons wordt verwacht dat wij trouw zouden zijn aan hem. En die trouw, hoe moet ik het zeggen? Dat is eigenlijk in de praktijk het resultaat van onze dienst aan hem, hè? Wij moeten leren, wij zouden leren trouw aan hem te zijn. Hetgeen wat meer begrijpelijk is wanneer we beseffen dat wij kinderen God zijn en dus onvolwassenen, officieel. En dat wij kinderen God zijn en dat we als kinderen Gods hem zouden dienen. En het werk wat een kind doet voor de ouders, daarbij gaat het niet in de eerste plaats om het resultaat van dat werk en of het wel goed gebeurd is en of het veel of weinig resultaat heeft. Als het werk goed gedaan moet worden en veel resultaat zou moeten hebben, dan wordt het niet aan een kind overgegeven. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar wij als kinderen Gods dienen hem, wij krijgen verantwoordelijkheden, opdat wij zelf, persoonlijk, opdat wij daardoor zouden opgroeien, volwassen worden en boven alles in de eerste plaats zouden leren trouw te zijn aan hem en aan niemand anders. Dat is waar het om gaat. En bij gebleken geschiktheid ontvangen wij in de toekomst ons loon, zo kun je het ook zeggen, ja. Ik kan ook gewoon zeggen, ontvangen wij in de toekomst een erfenis in overeenstemming met onze gebleken trouw. Dat is het ongeveer. Ik denk altijd aan de uitspraak van, hoe staat het? Welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, zodat, dat is het dan weinig. Maak u zich daar geen zorgen over dat er maar zo weinig is. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar het gaat er maar om trouw te zijn. En dan over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw Heeren. Want om de vreugde die voorgesteld was, wordt mijn geachte Heer trouw te zijn. Waarin precies, dat maakt hij uit. Heeft te maken met de verantwoordelijkheden die wij krijgen. En dat is ook wat de apostel zichzelf voorhoudt, wat hij de Corinthiërs voorhoudt, wat hij de Romeinen voorhoudt, en nog een paar anderen natuurlijk ook. Namelijk dat men niet zou gevoelen, vers 6, boven hetgeen geschreven is. Dat wil zeggen in het algemeen dat men niet zou gevoelen boven, of een gezindheid zou hebben, is eigenlijk de gedachte, boven een bepaalde norm. Dat men wijs zou zijn met mate, dat wil zeggen tot een bepaalde maat. Die term staat hier niet, maar die staat in Romeinen 12 weer, enzovoorts. Of een andere plaats, dat naar de mate God een ieder gegeven heeft, hè, of naar de mate des geloofs welke God gegeven heeft. Het hele punt is gewoon dat wij als verschillende gelovigen verschillende verantwoordelijkheden hebben als dienaren van Christus. En dat het eerste vereiste is dat wij daarin trouw zouden zijn. En dat staat er ook, hè. Voorts wordt in de uitdelers, rentmeesters vereist dat elk, ieder voor zich dus, niet dat allen getrouw bevonden worden, dat elk getrouw bevonden worden. Dat is een volstrekt persoonlijke aangelegenheid, zoals natuurlijk ook in Romeinen 14 gezegd wordt. U weet wel de bekende uitdrukking, in ieder staat of valt zijn eigen Heer, of zo dan, en ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, enzovoorts. En hier staat hetzelfde, van de rentmeesters wordt verwacht dat elk getrouw bevonden worden, waarna de apostel vervolgens spreekt over zichzelf. Vanzelfsprekend. En hij zegt, mij is voor het minste dat ik van u, of dat ik door u geoordeeld word, of van of door een menselijk oordeel, en ik oordeel ook mijzelf en niet, want er is er maar één die dat doen zal. Dat is de enige die ik dien, en die zal wel recht doen in de toekomst. En waar, en elke gelovige, moet u zich even voorstellen, hè, waar elke gelovige zich daarvan bewust zou zijn, dat hij alleen verantwoording verschuldigd is aan de Heer, en niet aan broeders en zusters. Maar tegelijkertijd ook dat hij verantwoording verschuldigd is aan de Heer en niemand minder. He? Niet alleen niemand anders, maar ook aan niemand minder. Waar elke gelovige zich dat bewust zou zijn, zijn we meteen in de praktijk van alle problemen van de gelovigen onderling af. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, die we ook van elkaar respecteren. Maar allen worden wij geacht, ieder voor zich, ons bewust te zijn dat wij inderdaad zullen verschijnen voor de rechterstoel van niemand minder dan Christus zelf. Nou, als we elkaar dat nou voorhouden bij gelegenheid, denk ik dan, hè, dan moet dat toch een heleboel problemen uit de weg ruimen, dan wel voorkomen. Hè. En dat is de enige manier om de geestelijke eenheid te bewaren waarvan wij immers deel uitmaken. Maar goed, dat is 1 Korinthe 12. Indien de hand zij tot de voet, ik heb u niet van nodig, of meer van dat soort zonderschoolverhaaltjes, want dat zijn het, maar op dat niveau moesten nou eenmaal de Korintiërs worden aangesproken. Hè. Maar je kunt dat niet zeggen, ieder zijn eigen plaats, en dat is het dan. Bestuurd door het hoofd. En daar zouden wij op vertrouwen. Niet alleen, wij zouden voor ons leven op hem vertrouwen, maar we zouden er ook op vertrouwen dat hij degene is die het levende hoofd is van de levende gemeente. En dat hij in staat is om zijn zaken in zijn gemeente, in zijn verborgen koninkrijk dan vooruit, hè, maar omdat dat hij in staat is om zijn zaken in zijn gemeente te regelen. Wat dat betreft zouden we nog wat leren van een ongelovige als Gamaliel. Die zei, als het van God is, kan niemand het tegenhouden. En als het van de duivel is, houdt het vanzelf al op. Toch? Dat is het ongeveer. En zo zouden we dingen inderdaad aan de Heer overlaten. Want hij is in staat om zijn zaken te regelen. En wij worden geacht trouw te zijn uiteraard aan hem. Nou, daar moeten we het weer bij laten. Want het is weer hoog tijd voor de pauze. We waren bij vers 1 en 2 van 1 Korinthe 4, waar niet alleen Paulus en de zijnen, maar uiteraard eigenlijk ook de Korintiërs, al zeg je dat niet met zoveel woorden, geacht worden dienaren van Christus te zijn en daarmee rentmeesters der verborgenheden Gods, die elk voor zich geacht worden getrouw te zijn aan degene die zij dienen, aan Christus dus. Ik weet wel, er staat ons enzovoorts. En hier spreekt de apostel natuurlijk ook over het merkwaardige verschijnsel dat deze Korintiërs hem oordelen in de praktijk. Maar hij zegt, wij zullen geoordeeld worden niet door de Korintiërs, maar wij zullen geoordeeld worden door de Heer zelf. Maar niettemin is toch de gedachte dat de Korintiërs zelf ook dienaren zijn van dat nieuwe verbond. Want hij haast zich vervolgens ook inderdaad te zeggen in dit hoofdstuk dat men navolgers zou zijn van hem. En dat is in bijzonder dan vers 16 waar dat staat. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. De bedoeling is namelijk dat men niet alleen zou luisteren naar de prediking, de boodschap, de leerstellingen van de apostel Paulus, maar dat men ook in de praktijk zou leven zoals hij, dat wil zeggen trouw zou zijn in de dienst aan de Heer die immers boven alles gaat. Dat is ook wat in de volgende hoofdstukken ook bij gelegenheid naar voren komt. En in de tweede Korinthebrief nog meer, waar hij nog meer spreekt over zichzelf en daarbij zichzelf tot voorbeeld stelt. Maar dat doet hij feitelijk in alle brieven, hier alleen met wat grote nadruk. De rentmeesters worden geacht inderdaad trouw te zijn aan de Heer, wiens dienaar zij zijn. Waarna hij zegt, vers 3, doch mij is voor het minste dat ik van ulieden geoordeeld worde. Dat is wel het laatste waar ik aan denk of waar ik rekening mee houd, zegt hij. Dat wil niet zeggen dat het niet een rol speelt in zijn gedachten, want wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de apostel zich in deze beide Korinthebrieven wel het een en ander gelegen laat liggen aan de mening of het oordeel wat de Korintiërs over hem hebben. Alleen, vervolgens moet ik dan weer zeggen dat dat zo is. Niet zozeer omdat de apostel graag bij hen in een goed blaadje wil staan of iets dergelijks, of een gunstige beoordeling van hen wil hebben, maar het gaat hem niet zozeer om zijn reputatie, het gaat om de positie en de reputatie, om zo te zeggen, van de Korintiërs. Dat is waar het om gaat. En waar zij hem negatief beoordelen, spreken zij feitelijk een oordeel uit over zichzelf. En dat is waar de apostel zich zorgen over maakt, uiteraard. Iets dergelijks vertelt hij in Filippenzen ook. Filippenzen en Korinthe hebben nogal wat met elkaar te maken. Maar goed, maar in Filippenzen bedankt hij de Filippenzen voor de financiële bijdrage die hij van hem mocht ontvangen. En vervolgens zegt hij, nou ja, ik had toch al overvloed, dus dat maakt mij eigenlijk niks uit. Dat zegt hij, echt. Zo, dat had eigenlijk niet gehoeven. Niet dat ik gebrek leid, zegt hij, enzovoorts. Maar hij is niet meer verblijd, want, zegt hij, ik zoek de vrucht. En die de gave. Hij beschouwt hun bijdrage als het resultaat van hun geestelijk leven. En hij is er blij mee, want hij kan eruit concluderen dat het hen ook in geestelijk opzicht inderdaad goed gaat. De Korintiërs verwijt hij dat hij bij gelegenheid dat zij hem nog nooit wat geleverd hebben. En toen Paulus in Korinthe diende, kreeg hij zijn financiële bijdrage uit Filippi. Dat gebruikt u nu weer als excuus tegenover de Corinthiërs en zegt, nou ja, ik stond ook niet in jullie dienst. Je hebt hem trouwens ook nooit betaald of wat dan ook maar. Dat was dan ook weer makkelijk. Het maakte hem vrij van de Corinthiërs. Maar niettemin, de gedachte is wel degelijk dat zij eventueel zouden bijdragen als resultaat van hun dienst enzovoorts. Kortom, hun reactie, hun relatie, moet ik eigenlijk zeggen, hun relatie tot de apostel Paulus is kenmerkend symptomatisch voor hun geestelijk leven. Dat is waar het over gaat. En daar maakt hij zich dus wel druk over, zoals uit de twee Korinthebrieven blijkt. Maar van zijn eigen positie weet hij alleen maar te zeggen, wij zijn een schouwspel geworden der wereld, der engelen en der mensen, enzovoorts. En de mening van de Korinthiërs over hem, die trekt hij zich persoonlijk ook helemaal niet aan, want zegt hij, wie mij oordeelt is God. En dat is de gedachte in vers 3 al. Doch mij is voor het minste, dat is hetzelfde als het is mij worst, maar die bewaar ik wel weer voor Duitsland dan. Maar dat is wel wat het betekent feitelijk. Hè? Het interesseert mij niet. Mij is voor het minste, het is wel het laatste waar ik aan denk, hè? Of waar ik rekening mee hou althans. Doch mij is voor het minste dat ik van, en in modern Nederlands door, maar het is toch hetzelfde, hè? Dat ik van u lieden geoordeeld worden, of van een menselijk oordeel, een oordeel over van mensen in het algemeen. En vervolgens, ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want als je dat zou moeten doen, dan zou je waarschijnlijk ook aan zichzelf gaan twijfelen. Dat heeft geen enkele zin. Degene die zal oordelen is inderdaad de Heer zelf. En dat zegt hij dan ook vervolgens in het einde van vers 4 en in vers 5. Vervolgens zegt hij in vers 4, want ik ben mezelf van geen ding bewust, doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Met andere woorden, hij zou niet weten hoe hij over zichzelf zou moeten oordelen. Hetgeen niet wil zeggen dat hij zo in de praktijk van zijn bediening zo volmaakt is, of zo trouw is, of zo. Maar de apostel zegt, het maakt gewoon mij niet uit. Er is er maar één die mij zal oordelen, en gelukkig hoef ik dat zelf niet te doen. En andere mensen hoeven dat niet te doen, en Corinthiërs ook niet. Er is er maar één die wij als gelovigen zouden dienen, en dat is de Heer zelf. En wij allen zouden een dergelijk standpunt innemen. Het probleem is altijd, zeg ik, dat als wij ontrouw zijn aan de Heer, dan is dat altijd omdat wij dan dus meer belang hechten aan onze relatie met andere mensen en in het bijzonder de relatie met onze broeders en zusters. Zo is het nou eenmaal. Ik zeg altijd, als ik maar alleen op de wereld was, dan zou ik het knap ongezellig vinden, laat ik u dat vertellen. Maar als ik maar alleen op de wereld was, dan zou het geen kunst zijn om trouw te zijn aan de Heer. Er is namelijk niemand anders. Er is ook geen alternatief. Maar het probleem is juist dat wij geneigd zijn om niet alleen trouw te zijn aan de Heer, want we begrijpen dat we dat zouden moeten zijn, maar we willen tegelijkertijd ook eventueel trouw zijn aan anderen, en dus komen we bij zulke soort redenering als van 60% voor de Heer en 40% voor anderen, of andersom, want die 20% op die schaalverdeling, die wil ik nou maar even afwezen. Nee, het spookt mij van alles door de gedachte wat ik nou niet wil zeggen. Dus, hè. Maar dat is het punt niet. Wij zouden gewoon ons bewust zijn weliswaar van onze omgeving, maar wij zouden trouw zijn aan de Heer. Dat is waar het om gaat. Dat in de eerste plaats. En Hij is degene die uiteindelijk ons zal oordelen. En dat is dan een woord met een wat negatieve gevoelswaarde, denk ik altijd. Maar laten we dan positief zeggen, Hij is degene die ons zal belonen. Of niet, maar een ander zal ons zeker niet belonen. Een ander is daar ook niet toe in staat. Dus het heeft ook geen zin. En dus, die mij oordeelt is de Heer. Het zal ook duidelijk zijn waarom hij die term gebruikt en waarom hij niet zegt die mij oordeelt is Christus of die mij oordeelt is God. God komt later nog, die term wordt gebruikt daarna in vers 5, uiteraard. Maar die mij oordeelt is de Heer, want de Heer is per definitie de meester en dus de baas en dus degene die oordelen zal en eventueel degene die belonen zal. Denk in dit verband dan altijd aan Johannes 13, waar de Heer zegt, gij noemt mij meester en heren. En terecht zegt hij, want daar ben ik ook. Maar vervolgens zegt hij, moet je wel doen wat ik doe. En geen dienstknecht is meerder dan zijn heer. En waar ik een dienend werk doe, worden jullie geacht ook een dienend werk te doen. En niet meer dan dat. En waar ik de voeten was, daar zouden jullie dat ook moeten doen, vanzelfsprekend. En niet meer dan dat. En dat is niet een hoogstaand werk, dat is een nederig werk, dat is een dienstwerk. Dat is niet heerschappij hebben. Als je heerschappij hebt, stuur je de mensen weg en zegt, ga eerst je voeten wassen. Of je stuurt de personeelslid erachteraan en zegt, doe dit of doe dat. Dat is wat de meeste doet. Maar wij als gelovigen doen zo niet. Wij moeten die dingen zelf doen. Daar zijn wij namelijk. Wij zijn dat personeel. Wij worden voor klusjes gestuurd. Wij krijgen verantwoordelijkheden opgelegd enzovoorts. En zoals gezegd, een kind verschilt in de praktijk in niets van één dienstknecht. Hoewel een heer is van alles. Volgens de woorden van Galaten 4. En nu maar even op deze situatie toegepast. Wij als kinderen Gods verschillen in niets van een dienstknecht. Wij zijn dus inderdaad dienstknechten van God. En hebben een dienende functie. In wezen geldt het voor de Heer Jezus zelf ook. Ja, tot op zekere hoogte. Maar het gold in ieder geval voor hem ook. En het geldt voor hem nog steeds, want nog steeds heeft hij een dienende taak. Want hij is degene die door God is aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En in die functie reinigt hij de gemeente. En dat is wel degelijk een taak in dienst van God, want de hoge priester is er om God te dienen. Hij is zelfs verantwoordelijk voor de complete dienst van heel het volk aan God. Dus toch een dienende taak. Maar ten opzichte van ons is hij onze Heer. Maar naar God toe is hij dienstknecht. Nog steeds. En het voert me wat te ver om erop in te gaan. Maar de uitspraak, zie ik kom o God om uw wil te doen, blijkt een uitspraak te zijn van de Heer niet zozeer bij zijn menswording, maar juist bij zijn opstanding uit de dood. Dat is niet algemeen bekend, maar ik geef het maar even in de kantlijn door hè, vanavond. Ja, want bij, ik zei, zie, ik kom om uw wil. Waar staat dat? Psalm 40. En vervolgens, waar staat het nog meer dan? Want daar gaat het me nou om. Het wordt aangehaald in Hebreeën, hoofdstuk 10. En de hele gedachtegang is dat hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En God accepteerde dat en stelde hem ogenblikkelijk aan tot hoge priester. En sinds wanneer is hij hoge priester? Bij zijn opstanding uit de dood. Dus die dienst die hij verricht, die wil Gods die hij volvoert, is de wil Gods in onze dagen. En heeft betrekking op zijn dienst nu als hoge priester. Bovendien, de hoge priester ging eenmaal des jaars in het heiligdom om wat te doen. Verzoening voor de zonde des volks, maar iets hoger, wat ging hij doen? God dienen, uiteraard. Om de dienst te volbrengen, staat er dan ook in Hebreeën. In dat verband. Maar dat doet hij dus ook nu. En wij zijn niet meer dan onze Heer. Hij is weliswaar de hoge priester. En daardoor verantwoordelijk voor de dienst aan God. Maar in het gunstigste geval zijn wij familie van de hoge priester. Maar dan altijd nog geplaatst onder de hoge priester. Hoe hoog dan ook, maar altijd nog dienstknechten van God. Handelingen 2, hè? Dat bedoel je ook, dat begrijp ik, ja. Ja, God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. En als Heer is hij gesteld inderdaad ver boven alle overheid en macht. En als Christus is hij inderdaad door God gezalfde. Want een Christus, of de Christus, maar goed, is nou eenmaal de gezalfde. Iemand moet hem gezalfd hebben en hem dus in dienst genomen hebben. Als priester, want die wordt gezalfd, of als koning, want die wordt gezalfd, en in dit geval allebei dus.
Dat woord Heer hierin voorkomt dus.
Ja, ja. Hij is Heer over ons, maar als Heer aangesteld door God zelf. Maar inderdaad, een dienende taak, de bekende knecht des Heeren. Bovendien, hij is aangesteld tot zoon, maar de zoon zou wel degelijk de vader dienen. En dat de zoon dat doet en kan en zal doen en daarvoor, daarin trouw is, heeft hij bewezen voordat hij zoon werd. Heeft hij als kind namelijk bewezen en getrouwheid geleerd, dat is ook Hebreeën, geloof geleerd, maar gehoorzaamheid geleerd, maar gehoorzaamheid is geloof en geloof is trouw. Hij heeft trouw geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Als je het zo zegt, wordt de tekst trouwens een heel stuk duidelijker ook nog. He? Voor de gemiddelde Nederlands toren. Hij heeft trouw geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daarom heeft God hem opgewekt en hem aangesteld tot zoon en dus tot koning. Wat geen fundamenteel eigenlijk hetzelfde is. En dus tot hoge priester.
Dus het echte zoonschap, dat kun je eigenlijk vaststellen in Romeinen 1, waarin hij dan dus moest naast zijn opstanding.
Ja, Romeinen 1 zegt het ook, ja. Dus leuk dat je Romeinen 1 noemt, zou er niet als eerste aan gedacht hebben. Maar daar staat het ook inderdaad. Daar staat trouwens, in een gecorrigeerde vertaling staat, die krachtelijk gesteld is tot zoon van God. Want dat is wat er staat, al knoeien de vertalers ermee om. Er staat bewezen, of er staat bevestigd, maar wat er staat voor de Grieken onder u, er staat orizo, en dat is dus de term die elders gebruikt wordt, en vertaald wordt met verordineerd of geordineerd, en eventueel met het voorzetsel voor tevoren verordineerd. En u weet waar wij tevoren voor geordineerd zijn? Tot zoonschap. Maar bij hem staat er niet meer tevoren bij, want bij hem is het inmiddels gebeurd. Hij is verordineerd tot zoon. Hij is het geworden. En er staat ook bij hoe? Namelijk door de opstanding uit de doden. Het is dus een perfect commentaar op Psalm 2. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan Handelingen 13 vers 33 of daar in de buurt. Er wordt gezegd dat die uitspraak een uitspraak is over de opstanding van Christus. En die twee bij elkaar vind je dus gewoon terug in Romeinen 1 vers 4, waar het helaas een beetje in de versukkeling geraakt is. Hè? Want bevestigen of bewijzen, ja, het is gewoon neerzetten. Dat is wat het betekent. Bestemming bepalen. Hm? En dus aanstellen. Het is gewoon een synoniem voor aanstellen. Maar goed, ik laat het maar zitten en ga terug naar dit schriftgedeelte. Die mij oordeelt is de Heere. Dat wil zeggen, lees voor Heere dan meester en je begrijpt het verband. Mijn meester zal mij oordelen. En ieder staat of valt zijn eigen heer, zijn eigen meester namelijk. En de enige die ons zal oordelen en dus ons zal belonen, eventueel, is de Heer zelf. En om die beloning gaat het natuurlijk ook. En ging het trouwens ook al in hoofdstuk 3. Waar gezegd werd dat we eventueel wel dat loon zouden kunnen missen. Het kan zijn dat ons werk vergaat en verbrand wordt, om zo te zeggen. Het kan ook zijn dat het werk blijft en daarvoor zullen wij inderdaad loon ontvangen. Nou goed, daar hebben we al over gesproken natuurlijk. Dat is vers 14 van hoofdstuk 3. Maar die mij oordeelt is de Heere. Waarbij hij beoordeeld zal worden om zijn trouw aan de Heer. Maar het zal toch duidelijk zijn dat er geen sprake kan zijn van enige trouw aan de Heer, waar men gebouwd heeft aan een ander huis, een ander bouwwerk, of op een ander akker, aan een ander bouwwerk dan het bouwwerk waarvan God zelf uiteindelijk het fundament gelegd heeft. Dat is het idee, want je moet natuurlijk bij het verhaal van hoofdstuk 3 blijven. Daar gaat het nog steeds over, het bouwen op dat fundament. En wanneer men niet bouwt op het fundament, is men ontrouw. En wanneer men bouwt met hout, hooi en stro, is men evengoed ontrouw. Nou, dus de apostel zegt, niemand oordeelt mij. En bovendien, voor zover geoordeeld wordt, zal het gedaan worden door de Heer. Maar nog niet nu, want dat is de strekking van vers 5. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn. Dat vind ik een schitterende uitspraak, want dat betekent weliswaar dat de Heer oordeelt, maar dan alleen als een tamelijk abstracte vaststelling van het feit. Want wanneer het concreter wordt en wij vragen wanneer dan, is het antwoord, nou niet nu, maar in de toekomst. Want er staat wel, die mij oordeelt is de Heere, in vers 4. Maar uit vers 5 blijkt dat de strekking ervan is, die mij oordelen zal, is de Heere. En pas aan het einde van de loopbaan. En niet eerder. En waar de gelovige pas geoordeeld wordt in de toekomst, als de Heere zal gekomen zijn, zal toch duidelijk zijn dat de wereld voor die tijd ook niet geoordeeld wordt. Begrijp je me goed? We hebben al vastgesteld dat de wereld leeft onder het oordeel Gods. Maar dat is dat, wat ik dan altijd maar noem, passieve oordeel Gods. wat eruit bestaat dat God de wereld heeft losgelaten. Maar waar het gaat om een actief oordeel Gods, komt dat pas in de toekomst, namelijk als de Heere zal gekomen zijn. Maar goed, niet bij de opname van de gemeente dan dus, maar nog weer wat later, hè. Maar wat ons betreft bij wat wij noemen de opname van de gemeente uiteraard. Zo dan oordeelt niets voor de tijd. Zodat het dubbel opgaat, laat ik even aan de andere kant gaan staan. Wij zouden niet andere gelovigen oordelen. En oordelen gaat heel ver hoor. Dat is niet alleen afkeuring uitspreken, maar het is inclusief de consequenties daarvan. Hè? Vanzelfsprekend. Mijn vader zei altijd, oordelen is niet alleen maar een schuldig uitspreken. Oordelen is ook een vonnis voltrekken. Niet alleen vonnis uitspreken, maar ook vonnissen in de zin van executeren. Dat zit erbij in, hè. Dat is oordelen. Een mening ergens over hebben is niet hetzelfde, volgens de Bijbel althans, is niet hetzelfde als oordelen. Heb je dat? Wij mogen gerust ergens een mening over hebben, zolang die mening niet omgezet wordt in daden, zolang er geen consequenties uit voortvloeien. Begrijp je me goed? Wij zelf zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven en waar wij een betrekkelijk negatief oordeel hebben, zal ik dan maar zeggen, over anderen en bijzonder andere gelovigen, zal dat hooguit consequenties kunnen hebben voor ons, maar niet voor die anderen. Heb ik dat duidelijk genoeg gezegd of... In hoofdstuk 5 komt het trouwens al aan de orde. Maar dat heeft consequenties voor ons. Maar oordelen in de zin van executeren, in de zin van een vonnis uitvoeren of zo, dat is het, komt er niet bij. Integendeel, de Paulus zegt, zo dan oordeelt niet voor de tijd. Wat ze daarmee deden in de dagen van de inquisitie, dat is mij een raadsel. Toch? Er zijn zulke duidelijke Bijbelse uitspraken waar men zich in de loop van de eeuwen nooit wat van aangetrokken heeft, blijkbaar. Onvoorstelbaar, maar het is zo, hè. Maar het ene is natuurlijk, wij zouden niet oordelen, de Heer zou dat doen, maar vervolgens niet nu, maar pas in de toekomst. Zodat wanneer wij medebroeders of zusters oordelen, doen we dat om twee redenen verkeerd. De ene is, het is de verkeerde tijd, en de tweede is, wij zouden dat niet doen. Waarna natuurlijk iemand vraagt, die heeft toevallig hoofdstuk 5 al gelezen, zo ging mij dat op school tenminste altijd, ik was altijd een paar hoofdstukken verder, heeft hoofdstuk 5 al gelezen, hoe zit het dan, want daar wordt toch gesproken over iemand overgeven aan de Satan tot verderf des vleeses en zuivert dan de zuurdesem uit en al dat soort dingen meer. Ze zeggen ja... Maar dat heeft niet te maken met veroordeling. Dat heeft te maken met de consequenties die het eventueel voor onszelf heeft. Omdat we onze eigen positie zouden bepalen. Opdat wij trouw zouden blijven aan de Heer. En ze niet zouden laten meeslepen door anderen die in de praktijk ontrouw zijn. Dat is de gedachte. Men draait gewoon dit soort dingen om. Maar goed, daar hebben we het dus ooit nog wel over. Maar dat is vanavond nog niet aan de orde. Dus oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn. Dan weet je meteen wanneer het dan wel de tijd is. Wanneer de Heer komt, en als hij komt, is dat inderdaad om te oordelen. In de eerste plaats het oordeel over de gemeente, tweede plaats het oordeel over Israël, derde plaats het oordeel over de volkeren, vierde plaats, maar dat duurt nog even, oordeel over heel de schepping. Heb je die? Eerst oordeel over de gemeente, opname van de gemeente, begin van de 70ste week van Daniël. Dan een oordeel over Israël, einde van de 70ste week van Daniël. Dan een oordeel over de volkeren, voltooid 33 jaar later. En dan een oordeel over de hele schepping, meer dan 1000 jaar daar weer na. Ja, zeg het ook daar weer na of daar weer naar. Nou ja, nog later dus, hè, op de jongste dag, zoals het zo fraai heet. Ja. Dus oordeelt niets voor de tijd totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. We hebben het vorige keer al even gehad over eventueel het recht, voor zover dat hier op aarde bestaat. Een beetje hebben we vastgesteld van dat het eigenlijk niet bestaat. Er bestaat alleen meer of minder onrecht. Ja, ik zeg het maar laconiek en... cynisch vinden velen dat. Ik vind het niet cynisch, ik vind het gewoon realistisch. En zo is het eenmaal. En laconiek vooral. Maar de Heer zal in het licht brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. Wat is er dan in de duisternis verborgen? Die dingen die we in het geheim gedaan hebben? Die we voor iedereen verborgen hebben weten te houden? Nee, daar gaat het nog niet eens over. Want die kunnen nog wel eens ook in de wereld aan het licht gebracht worden. Soms. Maar er staat bij wat het is. Hij zal namelijk in het licht brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En hij zal openbaren, ontsluieren, de bedekking wegnemen dus weer. Hè. Hij zal openbaren de raadslagen der harten. En als het er dus helemaal over gaat en als we zo'n schriftgedeelte nauwkeurig lezen, dan zouden wij toch echt moeten concluderen dat de Heer inderdaad niet oordeelt over onze daden als zodanig. De apostel zegt trouwens een paar hoofdstukken verder, maakt niet eens wat uit, zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Niet onze daden als zodanig, maar onze raadslagen der harten, zoals het heet. Dat zal wel zijn, de raadslagen onze harten. Dat wil zeggen, hij oordeelt niet de daden als zodanig, maar waarschijnlijk wel, of zeker wel, de motieven waaruit of waarom zij gedaan zijn. En dat is wat ik daar straks bedoelde te zeggen toen ik even verdwaalde in dat politieke verhaal. Waar het om gaat is niet of we ons er al of niet mee bezighouden. Waar het in werkelijkheid om gaat is wat onze motivatie daarbij is. Hoe hoog we dat hebben, zal ik maar zeggen. Wat onze motivatie is. En als we menen dat het moet zijn om de Heer daarmee te dienen, kan ik u zo zeggen, nou dan hoef je met dat soort zaken niet bezig te houden, want er is de Heer niet mee gediend. Wie dan wel, dat doet er niet toe. Dan meer. He? Maar de Heer niet. Dat is maar waar het om gaat. En verder kan het best zijn dat wij dingen doen waarmee wij de Heer dienen, of hopen de Heer te dienen, of om daarmee de Heer te dienen, naar beste weten, naar eer en geweten, heet zoiets. Terwijl het tegelijkertijd dingen zijn die over het algemeen niet positief beoordeeld worden naar de buitenkant. Maar wie zal die motieven kennen? En bovendien, waar wij onze motieven publiceren, bekendmaken, is de kans het allergrootst dat als de resultaten ervan, de werken dus die eruit voortkomen, verworpen worden, dat men onze motieven niet accepteert. Dat men zal gewoon zal zeggen, hij of zij liegt, hij bedenkt maar wat, hij heeft er een mooi verhaal bij, maar... enzovoorts. Dat, met andere woorden, daar schiet je dus geen fluit mee op. En in de wereld, in deze wereld, kun je dat dus rustig vergeten. Maar de Heer kent onze harten. Trouwens, we hebben natuurlijk niet alleen deze uitspraak, we hebben de scherpe uitspraak van, ik meen van de Heer zelf, die zei, de mens ziet aan wat voor ogen is. Was het niet de Heer zelf, geloofd wel, hè? Kijk even de richting van Gerard, die weet altijd wat staat, zie. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En woorden van dergelijke strekking hebben we natuurlijk het algemeen veel in de Bijbel. Wanneer er gezegd wordt, er is bij God geen aanneming des persoons. Alleen die uitdrukking begrijpen wij gewoonlijk niet in hedendaags Nederlands. Maar het betekent, God accepteert niet de buitenkant van de mens. Sowieso niet. God accepteert eventueel wat in het hart is. In ieder geval, dat is waar God mee rekent. En als je onze daden zou moeten rekenen, wel, daar is geen positief woord over te zeggen, volgens de schrift. Maar wat hij rekent is geloof. En daarom rekent hij geloof tot gerechtigheid. Het gaat hem erom wat er in ons hart is.